Goedemorgen, gemeente. Als ouderling van dienst heet ik u en jullie hartelijk welkom bij deze dienst in de Dorpskerk, waarin dominee Niek Smit voorgaat. Ook welkom aan onze gasten van de protestantse gemeente Voorhout. En als u deze dienst meemaakt via de livestream. Afgelopen maandag is aan dominee Alice Ezinga de beroepsbrief vanuit de protestantse gemeente Sassheim overhandigd door voorzitter Kees de Jong namens de kerkenraad en Piet van der Zalm namens de beroepingscommissie. Afgelopen woensdag heeft dominee Ezinga ons laten weten het beroep aan te nemen. Daar zijn we als... Daar zijn we als protestantse gemeente Sassheim heel dankbaar voor. Volgende week zondag is een gezamenlijke dienst in Voorhout. Wie mee wil fietsen, vertrek 9:30 bij het venster. In die dienst zal dominee Hedda Klip volgaan. Na afloop van deze dienst is er koffie, thee en limonade in ons kerkelijk centrum, het venster. Van harte uitgenodigd. Mag ik u vragen om te gaan staan? Op maandag 5 augustus is in de leeftijd van 56 jaar, na een periode van zorg en afnemende gezondheid, overleden in Mars-en-Vienne in België, ons gemeentelid Esther Huibrechts de Vast. Esther woonde Hoofdstraat 154 in Sassheim. Zij laat haar man Erik Jan, dochter Maatje, zoons Koen, Thijs en schoondochter Danielle na. Het afscheid van Esther vindt op maandag 13 augustus om 13:30 uur plaats in crematorium Duin en Bollestreek in Lisse.
Door de correctie, maandag 13 is het niet op 13 of morgen 12. Dus het is niet op 13 zelfs, wat u zegt.
Gedenken wij Esther Huibrechts de Vast in een moment van stilte. Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen, met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. Beginnen wij deze dienst met het zingen van Psalm 24, vers 1, 2 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Zingen we met elkaar lied 274. Laten we ons inkeren tot God onze Heer. Heer onze God, zie ons aan zoals we hier samenkomen, behoeftig aan stilte, verlangend naar adem en zoekend naar woorden als een gebed. Om alle mensen en hun moeite, om hun zoeken en hun tranen. Om deze zondag in de zomer die stralend nieuw over ons is opgegaan. Om uw trouw aan heel uw schepping zijn wij hier met heel ons hart. Heer, zie ons aan zoals wij hier gekomen zijn. We zijn hier met onze kwetsbaarheid, met het verdriet en het voortdurende geweld en onrecht in onze wereld. En het kwaad dat we doen. Wees ons nabij, erbarm u over ons, zo bidden wij u. Amen. Lied 326, 1, 2, 3 en 4.
Thank you.
Eens even kijken, zijn er op deze zondagochtend in de vakantie ook kinderen? Zo ja, dan is er nu kinderdienst, kindernevendienst. Ja, ik zie één meisje. Dan moet ik wel. Ja, ik zie nog een meisje. Zijn er geen jongetjes? Ja, dat... Meisjes zijn veel trouwer. Er zitten überhaupt altijd meer vrouwen in de kerk dan mannen. Dus dat blijkt nu ook weer. Jullie gaan naar de kinderkerk. Kunnen de kinderdienst. Veel plezier. En zie ik jullie straks weer. Ja, dag. Goeie dienst. Gaan de kinderen uit het venster? De kinderen die gaan uit het venster toe? Ja. Oh, oké. Een eindje lopen. Nou, u krijgt een nieuwe dominee. Ik heb haar nog meegemaakt in de tijd dat ik predikant in Warmond was. En ik herinner me een hele aardige dominee, dus dat komt wel goed. Ja, zij was predikant in Noordwijk in die tijd, samen met haar man Wim. Willem zo heet. Ja, Willem. Goed. Wij gaan over tot de dienst. Wij bidden dat uw woord van menselijkheid en vrede, het woord van uw Zoon, telkens weer gevonden wordt in ons leven en onze wereld door de kracht van uw geest. Dat we er niet aan voorbij leven in onverschilligheid en ongeloof. Dat dat woord menselijkheid en liefde doet vinden, hoop doet leven, waar geen hoop en verwachting meer is. En ons tot elkaar brengt. En ons goede moed geeft. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. Gaan we luisteren naar de eerste lezing uit het boek Deuteronomium.
Deuteronomium 10 vers 12 tot en met 21. Gehoorzaamheid leidt tot voorspoed. Israël, bedenk dus dat de Heer uw God niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont. Dat u de weg volgt die hij u wijst. Dat u hem lief hebt. Hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten die ik u vandaag voorhoud naleeft. Dan zal het u goed gaan. De Heer, aan wie de hoogste hemel toebehoort en de aarde met alles wat daarop leeft, heeft toch alleen uw voorouders liefde opgevat en u, hun nazaten, verkozen boven alle volken. En zo is het nog steeds. Besnijd daarom uw hart en wees niet langer halsstarrig. Want de Heer, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de sterke, de onzagwekkende God. En handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar. Hij verschaft weduwe en wezen recht, bewijst vreemdelingen zijn liefde door hen van voedsel en kleding te voorzien. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Toon ontzag voor de Heer uw God, dien hem, wees hem toegedaan en zweer alleen bij zijn naam. Zing zijn lof. Hij is uw God. U hebt met eigen ogen gezien welke grootse, indrukwekkende daden hij voor u heeft verricht.
Rondom de lezing zingen we lied 816, vers 1 en 2.
Thank you.
Deze zomer wordt er gelezen uit het evangelie van Marcus. Nou hebt u telkens gastpredikanten, dus die zullen zich misschien niet zo heel erg houden aan die vervolglezingen. Maar ik ga u voorlezen uit Marcus 7. En het is al klaargelegd, zie ik, dat is heel mooi. Marcus 7, vers 1 tot en met 9. Daar sla ik een klein stukje over, omdat dat vrij lastig is. En ook de commentatoren eigenlijk niet goed weten hoe dat uitgelegd moet worden. Dus dat laat ik even zitten. En dan lezen we verder vers 14 tot en met 23. En daarna zingen we van 816 vers 3 en 4. Ook de fariseeën en enkele schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen hielden zich in zijn nabijheid op. En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, dat wil zeggen met ongewassen handen, de fariseeën en alle andere Joden eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden. En als ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben. En er zijn nog allerlei andere tradities waar ze zich houden. Zoals het schoonmaken van bekers, kruiken, ketels en bedden. Toen vroegen de fariseeën en de schriftgeleerden hem: waarom houden uw leerlingen zich niet aan de traditie van onze voorouders en eten zij hun brood met onreine handen? Maar hij antwoordde: hoe treffend is de profetie die Jesaja heeft uitgesproken over huichelaars als u. Er staat immers geschreven: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Tevergeefs vereren ze mij, want wat ze onderwijzen zijn voorschriften van mensen. De geboden van God geeft u op, maar aan de traditie van mensen houdt u vast. En dan gaan we verder bij 14. Nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij: luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. Niets dat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Het zijn dingen die uit de mens naar buiten komen, die hem onrein maken. Toen hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak. Hij zei tegen hen: begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet dat niets dat van buitenaf in de mens komt hem onrein kan maken, omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt? Zo verklaarde hij alle spijzen rein. Hij zei: wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten: ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en die maken de mens onrein. Tot zover de lezing.
Thank you.
Gemeente van Christus, beste mensen, helemaal uit Jeruzalem komen de farizeeërs en de schriftgeleerden om Jezus in de gaten te houden. Ze hebben hem in de smiezen, lijkt het wel. En het lijkt wel alsof hij door hun hoofden spookt, om een beetje te herinneren aan een ander verhaal wat hieraan vooraf gaat, als Jezus op een gegeven moment de leerlingen in de boot stuurt, 's nachts, en die leerlingen ineens heel erg bang zijn omdat het gaat stormen. En dan gaat Jezus over het meer heen en dan denken ze dat hij een spook is. En wat is dat toch? Waarom maken die farizeeërs en die schriftgeleerden zich zo druk om hem? Omdat hij zoveel invloed heeft op het volk, de menigte. Of misschien wel omdat ze voelen dat hij op een of andere manier appelleert aan wat toch ook hen fascineert. Namelijk dat hij eigenlijk wel gelijk heeft, zonder dat ze dat zelf willen erkennen en zich ertegen verzetten. Hij spreekt het geweten aan en daar wil je niet altijd van weten. Ze houden hem in de gaten. En de vorige keer zagen ze dat zijn leerlingen op zondag, of liever gezegd op de Shabbat, aren plukten en met hun handen fijn wreven om die korrels op te eten. En volgens een zeer strikte opvatting van de wetstraditie was dat werk op de Sabbat. En nu zien ze dat zijn leerlingen hun handen niet wassen bij het eten van het brood. En Marcus legt uit, en kun je zien dus dat hij dat evangelie ook geschreven heeft voor een gemeente waar dus al heel veel niet-Joodse leden waren. Marcus legt dat uit. Dat Joden gewoon waren hun handen te wassen, de vaat te doen en zich regelmatig te wassen. Zeker als ze op zo'n vieze markt waren geweest met al die vliegen. Alsof dat een vreemde gewoonte is. Je zou ook kunnen zeggen dat dat een vorm van beschaving is, waarin Israël zich onderscheidt van de barbaren. Je kunt zeggen dat het een zorgvuldig leven is, met aandacht voor het eten, de dingen om je heen en je lichaam. Niet zomaar leven, onachtzaam en onverschillig. Nee, met dankbaarheid gaan zitten, je handen wassen en met elkaar eten. Want immers ook de dingen, lijf en leden, zijn gaven van God. En het is altijd aangrijpend om te lezen dat in concentratiekampen er orthodoxe Joden waren die zoveel mogelijk probeerden de spijswetten te eerbiedigen. Want zouden ze dat niet doen, dan zou Hitler toch uiteindelijk gewonnen hebben. Het leven krijgt daarmee een heiligheid. Het wordt een gave van God die aandacht en heiligheid verbindt ons met de eeuwige. Ik denk aan de regels van de dichteres Ida Gerhard. Ik houd het linnen blank, maar als ik in de lade de geurige stapel strakker in hun vouwen schik, treedt gij soms achter mij. De glans van uw genade glijdt over werk en hand en zoekt het wachtend ik. En het gaat er dus in het verhaal van vanochtend niet om dat Jezus tegen handen wassen is en dat de leerling een soort ongewassen hippies zouden zijn, vrije ongebonden jongens, of dat Jezus een soort vrijzinnige leraar was. En ook gaat het er niet om dat de ouderlingen, of liever gezegd dat de farizeeërs in het zwart geklede ouderlingen zijn, die zijn er trouwens ook niet meer. Althans niet hier in de gemeente. Ja, dat valt me een beetje tegen, eerlijk gezegd. Maar goed. Dus die fariseërs, dat vrome mannen zijn, een soort toneelspelers, huichelaars, om zich daartegen af te zetten. Daar gaat het dus niet om. En dat zou ook een te gemakkelijke uitleg zijn. Ik denk dat het hier gaat over vrijheid en gebondenheid. De fariseërs die hadden nogal een strenge uitlegtraditie van de Tora. En wat Marcus hier beschrijft als traditie, als overlevering ten aanzien van reinheid, dat staat eigenlijk niet op zichzelf in de Tora, zoals je die dus leest in het Oude Testament, waar we net een stukje van gehoord hebben. Zozeer de nadruk leggen op reinheid, zuiverheid, vooral als je dat andere wilt opleggen, is gevaarlijk. En wat dus hier beschreven staat, dat geldt eigenlijk alleen voor de priesters en niet voor, laten we zeggen, de gewone mensen. Die enorme reinheid aan anderen opleggen, dat is altijd wat gevaarlijk, want er zijn er altijd mensen en groepen die je ervan kunt beschuldigen er buiten te vallen. Ik zag 2 weken geleden, 's avonds, zondagavond, het programma Mijn Zomergasten met een Estse auteur, Sana Valjolina. En zij vertelde hoe het was om op te groeien in dat oude communistische Rusland. En wat totalitaire en dictatoriale regimes in stand houdt, is dat vele onderdanen zo conventioneel zijn, gewoon meedoen, zich netjes aan de regels houden. Trouwens, dat kennen we natuurlijk ook wel uit de Tweede Wereldoorlog. Hè? Dus heel veel mensen, ja, die deden gewoon netjes wat er van hen gevraagd werd. En het vroeg natuurlijk ook een geweldige durf om als politieman nee te zeggen als je mee moest doen aan de Jodenvervolging. Of om als treinmachinist te weigeren mee te doen als er een trein naar Westerbork reed. Zich netjes aan de regels houden. Niet alleen uit angst, maar ook omdat het zich houden binnen de regels veiligheid geeft. Het gevoel toch bij de orde te horen. En die anderen, die dissidenten als gevaarlijk te zien en dus zelfs bereid zijn om de buurman of de buurvrouw aan te geven. Of degene die niet bij zo'n conventionele samenleving lijken te horen als de oorzaak van onheil te zien, zoals we dat de afgelopen weken zagen bij die rellen in Engeland, hè, waarin die meestal mannen ontzettend relde tegen alles wat niet echt Engels was. Dus tegen Engelanders, tegen vluchtelingen en mensen die al lang in Engeland woonden, maar laten we zeggen uit Pakistan kwamen of uit India. Dus een ander kleurtje hadden, anders waren. Maar aan de andere kant is er ook dat conventionele idee in onze tijd dat vrijheid totale ongebondenheid betekent. Ja, dus gewoon doen waar je zin in hebt. Ik vind het moderne symbool daarvan de fatbike. Dan hoop ik niet dat u ook zo'n ding hebt. Nou, dan bent u al wat ouder, maar als ik daar een jongen van 15 op zie rijden, dan denk ik, ik moet oppassen dat ik niet onvergereden word. Ik las in de krant dat de historica Beatrice de Graaf dat libertair autoritarisme. Dat is zo stom. autoritarisme noemt, sorry. Autoritarisme. Ik moet geen moeilijke woorden gebruiken, dat merkt u al. Maar wat ze ermee bedoelt is, ik ga er maar gauw overheen. Dat smachten naar volledige erkenning en verwerkelijking van de eigen behoeften. En waarbij je dan geen enkele beperking van anderen tolereert. He, dus je doet waar je zin in hebt, het is jouw vrijheid. En je wilt niet hebben dat anderen dat inperken. Dat is kenmerkend wel voor onze samenleving. En dat is ook een soort conventie. Ook een soort gewoonte. Waar het Jezus hier om gaat is toewijding, aandacht. Het innerlijk, wat van binnen is. Het is overigens onwaarschijnlijk dat Jezus de spijswetten van de Torah buiten werking zou hebben gezet. Die regel die zal waarschijnlijk toch door Marcus zijn toegevoegd. Jezus die beweegt zichzelf helemaal nog binnen de Joodse wereld en de uitlegtradities van de wet. Brede uitlegtraditie van de Torah. Juist ook als hij de kritiek van de profeet Jesaja citeert, hè, waar gezegd wordt, jullie geloof is eigenlijk lippendienst. Maar Jezus is wel een ontregelaar. Hij spookt rond. Hij is een vreemdeling en dat blijft hij eigenlijk ook voor zijn eigen leerlingen. En dat valt elke keer weer op, hè, dat die leerlingen niet goed begrijpen wat Jezus nou eigenlijk bedoelt. En dan zou je zeggen, ja, die jongens die zijn zo dicht in de buurt van hun meester. Ze moeten toch weten wat hij wil. Maar die leerlingen weten dat eigenlijk ook heel vaak niet. Jezus breekt de gewoonte, de conventies. Zit er ook niet iets spontaans in dat die leerlingen zo dat brood eten, happig en met plezier in het leven? Net zoals op de Sabbat hongerig waren geworden tijdens hun wandeling en die tarwekorrels eten. Is dat ook niet iets van het evangelie, die vrijheid, liefde voor de wereld? Liefde breekt altijd iets los. Maar juist om zich daarmee aan iemand of iets te binden. Het gaat Jezus om de innerlijke bewogenheid waarin een mens aangeraakt wordt door het innerlijke licht van God. Geraakt wordt door de menselijkheid van Christus. Deze aandachtigheid bindt ons aan de eeuwige. De uiterlijke vorm daarvan is de wet. Namelijk de binding aan het goede leven, aan de mensen, de dingen en de schepping. De regels van het rechtvaardige leven. Het leven van alle dag. En dat is wat Israël geeft van de ene generatie op de andere generatie. Van geslacht op geslacht. Want aan iemand of iets aandacht schenken, dat is iemand die een vrij mens is geworden, want het komt uit het hart. Maar de wet, zoals die uitgelegd wordt door de fariseeën, is hard. En je kunt je erachter verschuilen en zelf ook hard worden. Er is dan geen uitzondering meer mogelijk. He, bijvoorbeeld dat uitzetten van de jongen van 11 naar Armenië. Of die keer dat die leerlingen uit louter zin het brood van het leven vergaten hun handen te wassen. Die ene uitzondering. Dat moet ook kunnen. Juist die uitzondering maakt het leven uit. Maar er is ook de andere kant van de overlevering van de wet, zoals de Torah bedoeld is, die een mens kwetsbaar maakt, Want je wordt aangedaan in je innerlijk door de stem van de eeuwige. En de vraag wordt gesteld, waar ben jij, mens? Dat is de wet, de binding aan het zorgvuldige leven, waarin juist ook plezier en overgave is. Je zou dat toewijding aan de wet kunnen noemen. Ik lees verder uit dat gedicht van Ida Gerhard, dat Dankzegging heet. En gaat over de aandacht voor en de zorg om de dingen. En die aandacht en die zorg is uiteindelijk ook datgene wat je met de eeuwige verbindt. Een reuk van eeuwigheid is vleugelend om die uren. Dat werkloos geleund tegen de donkere kast, gereinigd door de rust van dit verzonken turen, ik tot de stilte ontwaak en naar uw gave tast. Het valt mij soms zo zwaar, het werk in zijn stugge ronde, maar het voldragen vers zegt voor die strengheid dank. Zo vaak uw trouw mijn huis, mijn arbeid heeft gevonden, gij weet mij bij mijn werk, ik houd het linnen blank. Amen.
Thank you.
Zal ik het nog even aankondigen? We gaan zingen 283. Laten we danken en bidden. Heer onze God, wij danken u voor het zomerse licht van deze zondag. Voor het samen zijn in uw huis. We bidden dat zomerse licht, dat we dat mogen ontvangen. In de rust en de vrede van deze dag. In de aandacht voor uw woord en voor elkaar. En dat uw licht zich uitstrekt over ons leven en deze wereld. Wij bidden dat we dat licht kunnen ontvangen in het woord van uw Zoon, als wat kracht, moed, troost en leven geeft door uw geest. Wij bidden voor hen, voor wie er schaduwen vallen over hun leven vanwege de beperkingen in hun bestaan en hun verkorte perspectief op hun leven. Vanwege ziekte, opname in verpleegtehuis, wie afscheid moeten nemen, wie weten van het gemis van een naaste. We gedenken het leven van Esther Huibrechts de Vast. Bewaar haar leven in uw hand. En geef haar man, kinderen en haar ouders, haar naasten, de troost en de goede herinneringen. In het geloof dat haar leven in uw hand geborgen is. Draag hen, zo bidden wij. Wees met hen voor wie het licht van de zomer niet schijnt in hun eenzaamheid en zorgen. Wij danken u voor het nieuwe leven dat u geschonken hebt, Aaron, Dieter, Melwijk. Voor uw wereld bidden wij, waar de hoop op vrede wel verloren lijkt te zijn en menselijkheid en mededogen zo moeilijk te vinden zijn. waar de trauma's van geweld zijn en nog meer oorlog en geweld dreigt. Waar mannen elke keer weer opnieuw moeten vechten en hun familie, hun vrouw en kinderen vrezen voor het sneuvelen van hun man en vader, van hun zoon en ook van hun vrouwen, want ook zij moeten vechten. Waar het cynisme is van machthebbers en potentaten. Om mededogen bidden we, om wijsheid bij regeringsleiders, voor de mensen in Oekraïne, Rusland, Israël en de Palestijnse gebieden, Congo, de Soedan. Waar kunnen zij nog hoop vinden? Geef zo dat uw woord, dat de gestalte van uw zoon daar niet verloren gaat, maar opkomt telkens weer als die ene die roept tot menselijkheid. Om uw schepping bidden we, die zo wordt aangetast en bedreigd. Laten we wijs zijn en aandachtig en zorgvuldig in uw schepping leven en de maatregelen nemen die noodzakelijk zijn. Wees zo met uw wijsheid in onze wereld. Voor uw gemeente bidden we om de gestalte van de zoon, van uw zoon, en het evangelie te ontmoeten en te herkennen in ons dagelijks bestaan. Om uw woord van hieruit, vanuit deze gemeenschap en kerk, mee te nemen, geïnspireerd en zo met elkaar verbonden te zijn. In stilte bidden we wat we alleen onze eigen woorden kunnen zeggen. Samen bidden we onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Dan gaan we nu horen waar de collecte voor is. Kinderen komen terug. En ons laatste lied is lied 418.
Goedemorgen gemeente. Ons eerste collect is vandaag voor het dovenpastoraat. Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. Hun dovenwereld is totaal andere dan de horende woordenwereld. En daarom is er binnen de protestantse kerk pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan. Bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. Het interkerkelijk dovenpastoraat ondersteunt de dovenpastors in hun werk om zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen. De tweede collect is voor onze eigen gemeente, kerk en diaconie. Ons kwartaaldoel, via de kastjes bij de deuren, is van MAF, wat staat voor Mission Affection Fellowship. Met vliegtuigjes probeert men hulp te brengen op moeilijk bereikbare plaatsen, daar waar geen wegen meer zijn. Een half uur vliegen kost €25. We denken dat het mogelijk is om de MAF 50 uur in de lucht te houden met ons kwartaalcollecten. En dat betekent €2500. Tot nu toe is er €777 opgehaald en dat betekent 15,5 uur vliegen. Het is vakantietijd en we kijken ook zo nu dan elders. Maar we hopen dat u gul geeft om zo het streefbedrag toch te halen. Alle collectors van harte bij u aanbevolen.
Over onze harten, over onze huizen, de zegen van God. In ons komen, in ons gaan, de vrede van God. In ons leven, in ons geloven, de liefde van God. Aan ons eind en nieuw beginnen, de barmhartigheid van God, om ons te ontvangen en thuis te brengen.